Geven nou nu het woord aan onze broer.
Fijn dat u allemaal gekomen bent. Ik wilde eigenlijk verder gaan waar ik de vorige week gestopt ben. Het is wel een nieuw hoofdstuk. Ik zie ook dat mensen hier zitten die ik hier nog nooit gezien heb. Fijn. Ik wil met u verder gaan met Hebreeën hoofdstuk 9. En ik zal even toch wat een aantal dingen zeggen die dat wat zullen verduidelijken. Ik weet dat we van tevoren aan het bidden waren en ik realiseerde me opeens toen iemand in het gebed uitsprak, eigenlijk in de commissie, en eigenlijk raakte me dat eigenlijk best wel heel erg. In het gebed uitsprak van: we bezig zijn met een brief die moeilijk is en waarvan je soms denkt van: waar gaat die over? Een lastige brief. Een brief die moeilijk is. En misschien kent u dat wel. Ik moet zeggen, ik heb het genoegen gehad om in 1985 tot 1987 twee jaar de mogelijkheid te hebben gehad om naar de Bijbelschool te gaan en daar onderwijs te krijgen. En eigenlijk sindsdien, eigenlijk dat, nou ja, iedere dag is misschien wat overdreven, maar toch wel een keer of 5, 6 in de week daar toch een aantal uren mee bezig te zijn om daarmee te kunnen dienen. En ik realiseer me, als je soms zo'n onderwerp of zo'n brief hebt en je komt opeens binnen en je hoort bepaalde dingen voor het eerst, dat je denkt van: waar gaat dit over? Ook omdat het vaak onderwerpen zijn die we lang niet altijd in onze kerk of gemeente horen. Soms gewoon zaken die je wel leest in je Bijbel, maar die gewoon aan je voorbij gaan, omdat je er nog nooit wat inleiding in gehad hebt. Er soms weinig tot nooit iets over gezegd wordt. En ik moet zeggen dat ik realiseer me dan opeens, toen het uitgesproken werd in het gebed, van: ja, het is mooi als je daar altijd van hoort, maar er zijn zoveel gelovigen die zoveel verstoken zijn van zoveel gedeelte uit het woord van God. En je denkt wel, ja, waar begin je dan, hè, om iets uit te leggen of iets over te vertellen? Maar laat het zich bovenal gewoon helemaal niet ontmoedigen. Onze broeder las vooruit hoofdstuk 12. Ik hoop nu dat u de gedachte hebt gehad van: we gaan nu naar hoofdstuk 12 toe, want ik wil er toch echt met hoofdstuk 9 verder gaan. Anders was ik toch echt abuis. Ik had het ook niet echt gezegd dat ik in hoofdstuk 12 iets zou zeggen, maar misschien bedoelde Gerrit dat ook niet helemaal. In ieder geval wel uit de Hebreeënbrief. En ik wil u vanavond wat meenemen naar de oudtestamentische offerdienst en de betekenis van het bloed, omdat het heel erg essentieel is. Maar mocht u voor de eerste keer zijn, ik heb het al een paar keer gezegd, dus even heel kort, even voor het begrip van de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief is een typisch Joodse brief. En dat bedoel ik mee te zeggen, hij is geschreven aan hoogstwaarschijnlijk Joodse gelovigen. In ieder geval gelovigen die goed op de hoogte waren van het Oude Testament. En als we kijken naar de enorme hoeveelheid citaten en verwijzingen naar het Oude Testament, dan mag het duidelijk zijn dat deze brief eigenlijk zijn achtergrond volledig ontleent aan het Oude Testament en met name de wet en de ceremoniële wetgeving. Maar eigenlijk ook de hele wet als het verbond wat God met zijn aardse volk Israël sloot. En er waren mensen tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En de schrijver doet zijn moeite, doet de moeite de hele brief door om te laten zien dat onze Heer Jezus Christus, de beloofde Messias, de beloofde gezalfde van het Oude Testament is. Die eigenlijk al vanaf Genesis 3 tot en met, de laatste Bijbelboeken wordt aangekondigd als de vervulling, als degene in wie God redding tot stand heeft gebracht. En hij laat door alle hoofdstukken heen, laat hij zien dat deze Jezus van Nazareth, die wij kennen, die wij belijden, in wie wij geloven, niet zomaar als iets nieuws kwam, maar dat hij de vervulling is. En hij citeert continu uit het Oude Testament om dat te laten zien. En dan was daar een groep gelovigen, die was opgegroeid in de Joodse godsdienst, die waren gepokt en gemazeld in de wet en de regels. die waren als het ware, als we ervan uitgaan dat deze brief nog voor het jaar 70 geschreven is, en er is echt alle reden om dat aan te nemen. In het jaar 70 werd de tempel verwoest door de Romeinen. Maar op het moment dat de schrijver deze brief schreef, hadden deze Joodse gelovigen nog steeds zicht op de tempel. Die stond daar nog, met zijn hele dienst, met de priesters die er rondlopen, met de offers die er nog gebracht werden. En hij zegt eigenlijk dat hoewel die tempel daar was, was het een afgedane zaak. Want de tempel was een schaduw, het was een type, het was een beeld. De tempel en haar offerdienst liet iets zien van de wijze waarop de verlossing tot stand kwam, maar het was niet de verlossing zelf. En nu is de Heer Jezus gekomen als de verlossing van al deze offers. En deze Joodse gelovigen stonden onder druk. Onder druk om terug te keren tot deze oudtestamentische dienst. Er zijn veel momenten in deze brief waarop hij laat zien dat ze onder druk waren. Dat ze vervolgd werden. En misschien was het een tweede generatie die eigenlijk op het punt stond om terug te keren naar deze zichtbare dienst. Want daar stond die tempel. Daar liepen die priesters. Daar werden deze letterlijke offers gebracht. Terwijl ons oog gericht is op een hemel die wij niet zien. Op een Heer Jezus die aan de rechterhand van God gezeten is, maar die wij niet zien. Onze broeders citeerden uit hoofdstuk 12. Waar staat, ziende onze overste leidsman en voleinder van het geloof. Ziende, maar we weten, we zien met het oog van het geloof. En ik geef u zelf even de opdracht voor uzelf. Ga één hoofdstuk terug naar hoofdstuk 11, de zogenaamde geloofsgetuigen. En u zult zien dat de essentie van deze geloofsgetuigen is dat zij handelden op grond van het spreken van God terwijl zij niets zagen. Er was niets te zien. Zij zagen van verre, maar met het oog van het geloof. En deze Joodse gelovigen zagen die tempel die er nog was, terwijl ze in hun gedachten geloofden in een Heer die niet te zien was. En dan gaat de schrijver van de Hebreeënbrief gaat uitleggen dat wij moeten vasthouden aan hem die zijn leven heeft gegeven, omdat hij daadwerkelijk de vervulling is, maar dat wij geloven op hoop. En hij gaat het beeld aanhalen, en dan ga ik zo beginnen op in deze brief, in hoofdstuk 9, gaat hij spreken over de tempel, gaat hij spreken over de tabernakel met haar offerdienst, met haar priesterdienst. En zal hij laten zien dat die vervuld is in de Heer Jezus Christus. En omdat het vervuld is, zouden we niet terug moeten keren naar datgene, naar de schaduwdienst. Maar vast moeten houden aan hem die zijn leven heeft gegeven, omdat hij zoveel groter is. En hij laat in de hele brief zien dat er geen enkele reden is om terug te keren naar de wet. Omdat er het bloed beter is dan dat van stieren en bokken. Omdat het offer wat hij gebracht heeft zoveel beter is en zoveel meer is dan al die offers die gebracht zijn. Omdat het nieuwe verbond een zoveel meer en zoveel beter verbond is als het oude verbond. En het priesterschap van de Heer Jezus een zoveel beter priesterschap is als dat van Aaron en van de Levitische dienst. En hij zegt, houd vast, richt het oog op hem en houd vast aan de belijdenis van de Heer Jezus Christus. En keer niet terug naar het oude bestel, want je keert als het ware terug naar voor het kruis. En tot vijfmaal toe staat er een forse waarschuwing in deze brief, gericht aan hen die terug wilden keren naar het oude bestel. Als u aan de berg Sion staat en naar de hemel kijkt waar de Heer Jezus gezeten is, en daarna draait u zich als het ware met de rug naar God toe en u wilt weer terug naar de Sinaï, dan gaat u van de verlossing terug naar de vloek. En dat is een ernstige zaak. Dat is een uitermate ernstige zaak, want daarmee doet u de geest der genade smaadheid aan en vertreedt u het bloed wat de Heer Jezus voor u vergoten heeft. En ook voor ons als gelovigen, ook wij hebben de neiging om terug te keren naar de wet. En dat zeg ik letterlijk zo. Terug te keren naar de 10 geboden, alsof de 10 geboden ons levensrichtsnoer zijn. En ik begrijp dat als ik het nu zo zeg, dat het misschien als u een schok binnenkomt. Maar de wet is weggedaan vanwege haar onnut en haar onprofijtelijkheidswil. Zo staat het letterlijk in het hoofdstuk wat we de vorige keer en de keer daarvoor besproken hebben, hoofdstuk 7 en 8. En het is ernstig als u daar naar terugkeert, want het is een bediening van de dood en een bediening van de verdoemenis. De wet kan u alleen maar veroordelen. Maar God wil niet dat u veroordeeld wordt, want hij heeft een verlossing gegeven. God wist dat u zondaar was. En God weet dat wij van de mensen, als natuurlijke mensen, dat wij zondaren zijn. Maar hij heeft een oplossing gegeven. En u moet de oplossing, hoeft u slechts aan te nemen, omdat de Heer u die aanbiedt. En u begrijpt dat ik heel erg veel laat liggen waarvan u denkt van, oeh, waar gaat dit allemaal heen? Houdt u vast en probeert u op te zien naar hem, naar de Heer Jezus. En ik hoop dat ik aan de hand van hoofdstuk 9 iets kan laten zien van deze oud-testamentische dienst. Want natuurlijk had de Heer die zelf ingesteld met een heel bijzonder doel. En we gaan nu lezen. Hoofdstuk 9 vers 1. Nu had ook het eerste verbond verordeningen en voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht. In het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd. Met een gouden wierookvat en de ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van de Aaron die gebloeid had. En de stenen tafelen van het verbond. En bovenop deze ark waren de cherubs of de cherubim van Gods heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen en niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Tot zover even. Ik wil met name even naar het gedeelte wat hierna gaat, wat hierna komt. Maar dit is de aanleiding om te gaan spreken over het bloed en de offers. Ook het eerste gedeelte voor het eerst dat in deze brief gesproken wordt over het bloed. En het bloed zal een hele belangrijke rol spelen in deze hele brief. Maar even schetsend, want wat is de betekenis van de oud-testamentische geschiedenis en de oud-testamentische geschiedenis voor ons als gelovigen nu? Wel, de schetsing is als volgt. Wij zijn een volk wat verlost is door het bloed van de Heer Jezus. Wat uitgeleid is onder de macht van de zonde en van de Satan vandaan. Maar wij zijn nog niet aangekomen in de hemel waar wij wel op weg naar toe zijn. En ik zeg de hemel, zeg ik even een beetje, nou ja, als een schetsing van wat er in de toekomst komen gaat. Want er is natuurlijk wat meer over te zeggen, want er is ook nog zoiets als een nieuwe aarde. Maar even over verlost uit het een op weg naar het ander. En als we dan het Joodse volk nemen als de geschiedenis waar deze hele brief eigenlijk zijn verhaal aan ontleent, dan weten we dat het volk uitgeleid was in Egypte en vervolgens in de woestijn kwam. En dat is waar deze brief zich afspeelt. Namelijk tussen de verlossing uit Egypte en het komende beloofde land. Daar speelt deze brief zich eigenlijk helemaal af. Alle voorbeelden, alle geschiedenissen zijn eigenlijk uit de woestijnreis. Nou weet ik wel, in hoofdstuk 11 spreekt hij ook over het geloof en gaat het nog over Abraham en over Noach. Dat is daarvoor. Maar grotendeels zijn alle voorbeelden uit de tijd van de woestijn, dus zeg maar vanuit Exodus tot en met Deuteronomium, ook nog een stukje Jozua, pak een beet zeg maar tot aan Richteren. Of in ieder geval tot aan het moment dat ze het beloofde land ingaan. Ook daar herleent hij soms nog wat voorbeelden aan. Maar dan het moment dat als het ware Jozua voor dat beloofde land staat en de Heer zegt dat ze dat zouden ingaan. Maar ze zijn er nog niet in. Dus het speelt zich af in de woestijn. Even voor onszelf. Ook wij zijn verlost uit Egypte. De macht van de zonde, de dood, de slavernij. Maar wij zijn nog niet aangekomen in waar de Heer ons naartoe wil hebben. En in die tussentijd hebben wij een hoge priester nodig, waardoor wij altijd tot God kunnen naderen op grond van een eenmaal gebracht offer. En als hij hier begint te spreken over de tabernakel, dan kunnen we het heel eenvoudig zeggen. De offers beginnen voor het Joodse volk, als volk beginnen ze bij het Pascha. Het Pascha is het offer wat gebracht is, waarbij de eerstgeborene getroffen zou worden. De eerstgeborene als het ware als de representant van het hele gezin en van een hele stam, waar het oordeel van God over voltrokken zou worden. En de enige manier waarop de verderfengel in Egypte voorbij zou gaan, was doordat men het bloed van het paaslam smeerde aan de deur. Het slachten alleen was niet voldoende van het paaslam. Het bloed moest gesmeerd worden aan de deur. En dat is heel eenvoudig. Als het slachten van het paaslam voldoende was geweest, dan leert de Bijbel al verzoening. Want de Heer Jezus is gestorven en heeft zijn bloed gegeven. Maar u moet het wel toepassen. U moet het bloed van de Heer moet u toepassen in uw leven. U moet het smeren aan de deur. Alleen het slachten, alleen het brengen van het offer, want dat heeft de Heer gedaan, is niet voldoende. U moet het toepassen. Een ander hetzelfde beeld. Als we later naar de offers gaan, zien we dat het slachten van het dier niet alleen voldoende is. Er moet ook geleund worden op de kop van het offerdier. Afhankelijk over welk offer het gaat. Dus zeg maar het brandoffer of het zondoffer, dan wel het schuldoffer. Er moet geleund worden op de kop van de bok. Dus alleen het slachten is niet voldoende. U moet iets doen met dat beest. En zo mogen wij leunen op de Heer Jezus. En dat is noodzakelijk, want als u dat niet doet, bent u niet behouden. Want dan is het offer wel gebracht, maar u heeft er geen deel aan. Nou, het Pascha speelt in deze brief geen rol. Dat is heel vreemd. Het wordt één keer genoemd, maar het wordt niets mee gedaan. En waarom is dat? Wel, het Pascha is het offer van de Heer Jezus, in het beeld wat gebracht wordt, wat hij bracht voor onze verlossing in onze zonde in Egypte. U moet het als het ware zien. Als je een diamant neemt, is geslepen, maar er zitten allemaal hoekjes aan. En als je hem draait, ik heb het nooit een soort ding in mijn hand gehad. Ik doe net alsof ik dagelijks met zulke diamanten in mijn hand sta te draaien. Nou, zou het graag doen, maar. Maar er zit schittering, omdat iedere keer valt hij op een andere facet van de diamant. Het weerkaatst het licht. En als wij spreken over het offer van de Heer Jezus, en er wordt vervolgens gesproken in de Hebreeënbrief over zoveel offers, hè, want we gaan zo verder lezen. En wat er even de revue passeert, is het zondoffer, het schuldoffer, het brandoffer, het offer op de offers op de grote verzoendag, het offer van de rode vaars. Allemaal offers die allemaal spreken van het ene offer van de Heer Jezus. Even terug naar die diamant. Het offer van de Heer Jezus is zo veelzijdig dat dat nooit in één beeld verteld kan worden. Het offer van de Heer Jezus is voldoende om ons in onze zonde, in Egypte, in de slavernij waarin wij heersten, te verlossen. Hij kwam tot ons in onze toestand. Hij zegt niet eerst, je moet goed je best doen en kom maar naar mij op. Nee, hij komt tot ons en in Egypte verlost hij ons. En nadat wij in Egypte verlost zijn, worden we uit Egypte gehaald en wordt de macht van de zonde gebroken in de Jordaan. Dat is niet op grond van het offer, dat is niet op grond van de dood. Dat is zoals het Oude Testament zegt, op grond van een opgeheven arm. Beeld van de opstanding. Het is de opstandingskracht van de Heer Jezus die de zonde brak in onze levens. Maar daarna zijn we in de woestijn. En daar zien we dat Joodse volk wat verlost is uit Egypte. Maar iedere keer weten we dat het volk niet mocht naderen. Alleen Mozes als de middelaar mag opklimmen tot God. Het volk niet. Iedere keer staat het, als het volk zou naderen tot de berg waar Mozes op zou klimmen, om in de aanwezigheid van God te komen, zouden ze sterven. En dan staat er in Exodus 24, want dat is het offer waar ik het over heb. Exodus 24, maar het zo, u kunt het nalezen. Dan staat het er in vers 2. Mozes en Aaron klimt tot mij op, maar de rest moet daar blijven en het mag mij niet volgen. Dan wordt er een offer gebracht door jongelingen. Niet door een hoge priester. Want de hele verlossing uit Egypte Tot en met het hoofdstuk Exodus 24 komt er geen enkele priesterdienst van pas. Er is helemaal geen priesterdienst. De Paascha is geen priesterdienst. Het offer wat gebracht wordt in Exodus 24 komt geen priester aan de pas. Sterker nog, er was nog geen priesterdienst. Dat wordt pas in hoofdstuk 25 ingesteld. En waarom? Pas voor een volk wat verlost is uit Egypte en met de Heer in gemeenschap wordt gebracht door dit offer wat in Exodus 24 wordt gebracht, dan mogen die jongelingen jongelingen brengen een aantal offers. En Mozes gaat met dat bloed, sprenkelt dat op het boek en op het volk. En dan opeens staat er in het volgende vers dat Mozes Aaron noemt en de oudsten van het volk mogen opklimmen op de berg. En zij zagen de God van Israël en zij aten en dronken voor zijn aangezicht. Ongelooflijk bijzonder. Wat zit er tussen het moment van vers 2 waar staat laat niemand tot de berg naderen en het vers na het offer waar staat laat ze opklimmen tot mij? Het bloed. Het bloed van een offer. Weer een aspect van het werk van de Heer, waardoor het volk als het ware in de representanten van het volk mag opklimmen tot God. De waarde van het bloed is zo groot dat zij hier niet mogen naderen en daar opeens wel. Weer een facet, maar een ander facet van het werk. Namelijk niet dat we verlost zijn in Egypte van onze zonden, maar dat we in de aanwezigheid van God mogen komen. In Exodus 24. En pas vanaf dat moment een volk wat verlost is en wat in verbond met God is gebracht, pas dan zegt de Heer tegen het volk via Mozes de middelaar dat zij een heiligdom zouden maken opdat de Heer in hun midden zou wonen en dat er een priesterdienst ingesteld zou worden. Dus je ziet, met verlossing van de zondaar heeft priesterdienst helemaal niets van doen. Priesterdienst is nodig voor een volk wat verlost is en wat ons uitnodigt om te naderen tot God. En dan hebben we een hoge priester in het binnenste heiligdom die daar voor ons bidt en voor ons pleit. En die op grond van het bloed van het offer wat hij eenmaal gebracht heeft voor ons altijd de weg openhoudt. En daar gaat hij nu van spreken in dit vers. In deze verse. En hij neemt de oudtestamentische dienst, hij neemt de tabernakel en heel in het bijzonder het ritueel van Yom Kippur. 2 weken, 3 weken geleden is het gevierd. Wat we noemen de grote verzoendag. Letterlijk de dag der verzoeningen. Of de grote dag der verzoeningen. En dat, die grote verzoendag laat heel het bijzonder zien dat de Heer Jezus gestorven is voor iedere zonde. Want op grote verzoendag, en u vindt het hele ritueel in Leviticus 16. Leviticus 16 wordt die bijzondere dag wordt gesproken. Wordt genoemd en wordt uitgelegd. Die wordt gevierd op de 10e dag van de 7e maand. Op de eerste dag van de 7e maand, en nu maak ik even een sprong, ik noem het alleen maar. Ik kan het niet uitleggen, want ik heb er de tijd niet voor. Anders zouden we hier mijn reden zich tot diep in de middernacht uitstrekken. En niet middernacht van deze nacht, maar van, nou ja, als je even de tijd hebt. Maar de eerste van de 7e maand is wat de Joden noemen Rosh Hashanah. Dat is het is de nieuwjaarsdag eigenlijk. Maar die is midden in het jaar, want het religieuze jaar wordt opnieuw begonnen. Is de dag van de bazuinen. Het volk wordt verzameld. Het is de verzameling van Israël in de toekomst. En dan zijn de dagen van rouw, zo worden die genoemd. De dagen die gaan naar de grote verzoendag. Omdat de grote verzoendag de dag is waarop God verzoening aan het volk zal gaan geven. En op die grote verzoendag, waar ik zo op in zal gaan, een tijdje later komt het Loofhuttenfeest. Ook in dezelfde maand. Vanaf de, ik geloof, de 15e tot de 21e dag van deze 7e maand. En Loofhuttenfeest spreekt van het komende koninkrijk. Dus we hebben de verzameling van Israël in de toekomst. Dat is even toekomstmuziek nog. Dan is de verlossing van Israël op de grote verzoendag. En daarna komt de komst van het koninkrijk. En dan heb ik het over Israël. Maar er is iets bijzonders met dit offer op de grote verzoendag. Want op die dag ging Aaron het binnenste heiligdom in. Alleen op deze dag. We hebben het gelezen. Dit alles was zo ingericht. Het 6e vers van hoofdstuk 9. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. En daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Even een schot voor de boeg. Hier staat er, de mens mocht niet tot God naderen. En dat werd getoond in deze bijzondere dag. Want slechts eenmaal per jaar mocht Aaron het binnenste heiligdom binnengaan om daar te verschijnen voor het verzoendeksel. En het verzoendeksel is de plaats waar God en mens de ontmoeting hebben. En dat kan niet zonder bloed. Want wat stond daar? De ark van het verbond. Het heilige verbond wat sprak van wie God in essentie is. Maar afgeschermd door een kist waar een verzoendeksel op was, waar alleen bloed op gebracht moest worden. Nou, om het verhaal van de Heer Jezus even heel snel te vertellen. Hoe kunnen wij als gelovigen een heilig en rechtvaardig God naderen? Slechts door het werk van de Heer Jezus die ons verzoendeksel is geworden. Daarover nog zo meer. Maar niemand mocht daar binnen gaan. Ook de priesters niet, dan alleen Aaron. En op die grote verzoendag ging Aaron, moest een aantal offers brengen. Hij moest een stier voor zichzelf aanbrengen. Een stier was voor hem en voor zijn huis. En daarna werden er twee bokken gebracht. En over deze twee bokken werd het lot geworpen. Eén was voor de Heer en de andere was de weggaande bok voor Azazel, zoals er in het Hebreeuws staat. Dus één voor de Heer, die werd geslacht. En een andere bok, daar werden de zonden opgelegd. Was een overdracht van zonden, uitgesproken door de hoge priester. En die bok die werd de woestijn ingestuurd. Wat leert de Hebreeënbrief ons? De Hebreeënbrief leert ons dat deze dag voor het Joodse volk nog steeds toekomstig is. Hun Yom Kippur staat er nog steeds aan te komen. Want wat gebeurde er? De hoge priester ging in het binnenste heiligdom met de stier die hij bracht voor hem en zijn huis. En daarna kwam hij naar buiten en werd het tweede offer werd gebracht, namelijk dat van die twee bokken. Dat betekent dus dat nadat hij het offer had gebracht en met dat bloed naar binnen was gegaan voor hem en zijn huis, dat hij dus daarna gezien werd. Dus twee offers. Ja, het offer van de Heer Jezus is slechts één offer, maar het draagt al die facetten in. Nou, als ik dan even zeg, wie is het huis van Aaron of van de hoge priester op dit moment? Wel, dat weten we uit hoofdstuk 3 vers 6. Want daar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat de zoon over zijn huis, wiens huis wij zijn. Wij als de gemeente, als kinderen van God, zijn het huis van onze hemelse hoge priester. En voor ons is hij als het ware al naar buiten gekomen. En wij weten dat God het offer heeft aanvaard. Wij weten dat de Heer het offer heeft aangenomen. Hij heeft de Heer opgewekt uit de dood nadat hij gestorven is. En Romeinen 1 zegt dat het de bekrachtiging, dat hij bekrachtigd is, bewezen te zijn de Zoon van God. En dat zijn offer volmaakt is. En God heeft het aangenomen. En dat wil zeggen dat het offer wat hij bracht als plaatsvervanging voor ons is aangenomen. En hij is naar buiten gekomen en wij weten dat hij aanvaard is. Maar Israël heeft hem nog niet gezien. En weet u wat nou zo bijzonder is? Dan lezen we in Handelingen dat toen de Heer Jezus opgestaan is uit de dood, hij niet voor het hele volk verscheen, maar alleen aan zijn discipelen. En zo is het. Want eigenlijk heeft het Joodse volk, weet nog niet eens dat het offer als het ware gebracht is, maar zij hebben hun hemelse hoge priester ook nog steeds niet uit het heiligdom zien komen. En we weten dat dat dus toekomstig is. Dus dan weet u waarom dat offer op de grote verzoendag, waarom er eigenlijk twee offers gebracht worden. Namelijk eentje voor Aaron en zijn huis. Ik zou kunnen zeggen dat is voor de gemeente. En de andere van de twee bokken is voor Israël in de toekomst. En voor ons is die al naar buiten gekomen. Dus wij mogen rusten in het volmaakte werk. Maar voor Israël is het nog toekomstig. Vandaar dat er voor hun nog steeds een Yom Kippur, een grote verzoendag, aan staat te komen. En zij wachten erop. Zij spreken erover. En het is natuurlijk diep triest dat zij niet weten dat hun Heer al is opgestaan, dat hun Messias al is gekomen. En ons een taak om het ook aan hen te brengen. En om hen de liefde van hun Heer voor dit volk te laten zien. En niet met de knoet zoals we de afgelopen 2000 jaar hebben gezien. Maar daar echt voor dit volk op de knieën te gaan. Ja, niet om het volk te aanbidden. Maar om het te brengen bij hun eigen Messias. En als u dat niet doet door letterlijk met hen te spreken. Dan gaat u alstublieft op de knieën voor hen om te bidden voor hun zaligheid en hun behoudenis. En te bidden voor de mensen die daadwerkelijk dit Joodse volk het evangelie brengen. Maar dat is het beeld. En het Oude Testament laat zien in de offers dat de Heer Jezus gekomen is om verlossing te brengen. En ze hadden deze Yom Kippur, deze grote verzoendag, was noodzakelijk omdat het volk woonde rondom de tabernakel. En deze tabernakel was de aanwezigheid van God in hun midden. Zij mochten niet zien op het verzoendeksel. Het was afgeschermd. Ze mochten daar niet binnenkomen. Alleen de hoge priester. En de hoge priester slechts één keer per jaar. En wat zegt dan vers 8? Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Bijzonder, hè? Op de dag dat de Heer Jezus zijn offer bracht, scheurde het gordijn, het voorhangsel, scheurde van boven naar beneden midden door. Dus als je nou wil hebben waar staat dat God als het ware het heiligdom openzet, dan is dat op dat moment gebeurd. Maar uiteraard moest eerst de Heer Jezus zelf binnengaan in het heiligdom. Om op grond van zijn bloed daar te verschijnen voor de Vader. Ons tot een offer, niet door ons gebracht. Want het is net zoals Abraham tegen zijn zoon Isaac zei. Dat God zou zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Maar de Heilige Geest maakte dit duidelijk. En het is bijzonder om daar goed bij stil te staan. Want dat betekent dus ook dat het woord van God hier zegt dat deze dienst in het Oude Testament bedoeling had. Dat het iets beduidde. En het feit dat alleen maar de hoge priester mocht binnengaan, betekent ook dat niemand van het volk mocht zomaar voor het aangezicht van God verschijnen. En ik zeg zomaar, maar ik moet eigenlijk zelfs dat helemaal weglaten. Niemand mocht voor het aangezicht van God verschijnen. Weet u nog wat er gebeurde? Op het moment dat de tabernakel opbrak, een aantal zonen van Aaron, van de Levieten, kwamen naar voren en ze moesten het verzoendeksel helemaal afdekken. Het voorhangsel werd er overheen gelegd, daarna werden de tentdoeken werden er overheen gelegd. Niemand mocht dat verzoendeksel zien, op straffe des doods. En ik heb de vorige keer al gezegd, hetzelfde gebeurde eigenlijk ook op Grote Verzoendag. Want zelfs Aaron, die op die ene dag wel in dat binnenste heiligdom mocht gaan, moest daar met rook binnengaan. Hij moest reukwerk op het offer gooien. En dan staat er letterlijk, opdat hij niet maar zo op dat verzoendeksel zou zien. Dus het was als het ware nog afgeschermd door de rook. Niemand, geen mens, kan in de aanwezigheid van God zijn. Geen mens mag zomaar een blik werpen op de aanwezigheid van God. Het was te heilig. En God is te heilig en te rechtvaardig om door ons mensen als het ware met hem in contact gebracht te worden. Nou, maar er gebeurt wat bijzonders. Vers 9. Deze tabernakel was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. De tijd die op dat moment nog was. Dus als het ware, het was een voorbeeld voor een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Nou, wat staat er nu? Er was een dienst in de tabernakel. En omdat alleen Aaron de enige was die slechts eenmaal per jaar dat heiligdom mocht binnengaan, zei hij daarmee dat eigenlijk al deze offers die gebracht worden, al deze dierenoffers, eigenlijk niet daadwerkelijk iets aan de toestand van de mens konden doen. Er waren zoveel offers die iedere dag gebracht moesten worden. Iedere dag brandoffers, iedere dag zondoffers, iedere dag schuldoffers, iedere dag vredeoffers. Nou, zijn daar is, komt geen bloed meer kijken, maar als ik even ga kijken naar alle bloedige offers. Het offer van de rode vaas, wat slechts één keer gebracht werd, maar dat, datgene wat ermee gebeurde, dat was wel van permanente aard, maar ook daar was een offer voor gebracht. Maar zoveel offers, er hebben misschien wel miljoenen liters bloed hebben daar gevloeid. Als je gaat kijken naar de inwijding van de tabernakel, hoeveel dieren daar geslacht zijn, het is werkelijk onvoorstelbaar hoeveel bloed daar heeft gevloeid. En waarom moest het herhaald worden? Omdat het geen daadwerkelijke reiniging bracht. Het bracht wel degelijk iets. Want wat het bracht was dat de Heer dat bloed zag. En op grond van het bloed mocht men beperkt naderen en met de Heer omgaan. Op grond van het bloed oordeelde de Heer niet daadwerkelijk. God is heilig en rechtvaardig. En dat betekent dat God geen enkele zonde door de vingers kan zien. Dus iedere keer op het moment dat iemand zondigde, of hij dat nou expres deed, in de zin van dat het hem bekend was dat hij een overtreding was, dan wel dat hij het per ongeluk deed, maakte dat hij schuldig was en onrein was. Dat betekent dus, de ziel die zondigt, die zal sterven. En men moest een offer brengen, zodat het oordeel, wat in feite uitgesproken had moeten worden over degene die zondigde, als het ware werd overgebracht op een dier wat in zijn plaats stierf. En van een onschuldig dier werd het leven genomen in plaats van degene die de zonde had begaan. En dat maakte dat God niet de persoon in kwestie oordeelde, maar dat het offer, of als het ware het oordeel, werd overgebracht. Dus op de grote verzoendag werd een offer gebracht voor alle ongerechtigheden die begaan waren door het hele volk, maar in feite waar nog geen offer voor gebracht was. En dan was men voor een jaar was men weer gereinigd. Maar het feit dat het jaar erop weer gedaan moest worden, betekende dat er aan de toestand van die mens niet daadwerkelijk iets gebeurd was. En dat het alleen maar een uiterlijke reiniging en een uiterlijke heiliging was. Maar het was in de genade van God dat hij dat deed. Dat hij toch te midden van dat volk woonde en dat dat volk kon naderen. Want wij denken nou, ach, als je maar een beetje goed je best doet, Je bent toch van goede bedoeling. Maar een heilig en rechtvaardig God heeft niets aan goede bedoelingen. En ik haal hier wel eens het voorbeeld aan. U kunt uw hele leven, kunt u goed uw best hebben gedaan. Uw hele leven kunt u goed geweest zijn voor iedereen. Uw hele leven kunt u goede werken gedaan hebben. Maar u hoeft maar één keer wat te stelen en het is voldoende om u voor de rechter te brengen. Nou, tegenwoordig voor stelen ga je geloof ik de gevangenis niet meer in. Misschien dat je een uurtje kauwgom moet krabben. Als je het niet al te, tenminste als je wil hoor, als je het echt niet wil, hoeft ook niet. Maar goed, neem iets dramatischer. Maar zelfs stelen, daar staat straf op. En u kunt niet tegen de rechter zeggen dat al deze jaren van goede werken u vrijpleiten van deze ene overtreding. Dus er staat straf op deze ene overtreding. Zelfs kauwgom krabben. Dus ik bedoel maar te zeggen, zo is het ook bij een heilig en rechtvaardig God. Er is niet zoiets als een weegschaal waarmee u goede werken en kwade werken in balans kunt brengen. Want God is heilig en rechtvaardig en hij moet oordelen over de zonde. En iedere zonde is als het ware, met respect gesproken, Een aanklacht tegen God. Een slag in het gezicht van een heilig en rechtvaardig God. En hoe kan God dan in het midden van een volk wonen wat onrein is? En wat iedere dag onreinheden begaat. En iedere dag zonde begaat. En iedere dag onrechtvaardig is en ongerechtigheden begaat. Dat kan alleen als God een plaatsvervanger geeft in de offers, waardoor het mogelijk is dat het volk daar blijft wonen zonder dat God toornt en oordeelt. En dan doe ik gelijk een andere stap erbij. Dat is voor de zonde die begaan worden om wat voor reden, maar dat is wat anders als de zonde waarvan staat de zonde die moedwillig begaan wordt om God te tergen. De zonde die in Numeri heet het zondigen met opgeheven hand. Waarvan de psalmen ook spreken, van de dwaas die in zijn hart zegt, als het ware denkend dat hij God kan aankijken en zegt, er is geen God. En wie ziet mij en er is niks. Want dat is wat anders. Dat is zonde waar ook in het Oude Testament geen vergeving voor bestaat. Daar is slechts oordeel voor. Maar het zondige wat wij doen als mens, omdat wij niet anders kunnen, omdat wij zondaren zijn. Maar het moedwillig opstaan tegen God is een andere orde. Dat is een andere orde dan alle zonden die wij begaan. Van liegen, tot bedriegen, tot frauderen, tot zelfs tot moorden aan toe. Omdat het zaken zijn die in het hart van de mens zitten op grond van de zonde. Maar niet specifiek gericht zijn tegen God als het opstaan tegen God als met dat als doel. Al die andere dingen komen voort uit onze zondigheid. En daar zijn in principe zijn daar offers voor om dat te bedekken. En voor die offers was dit offer op de grote verzoendag. Voor alles wat nog niet beleden was, werd nu beleden en werd op deze dieren gelegd. En waren ze weer een jaar als het ware gevrijwaard van, van het oordeel van God. En eigenlijk in de toepassing voor ons, want wij weten dat er één offer is gebracht wat volmaakt is. Maar eigenlijk voor ons is het hetzelfde. Wij hebben ook zo'n vers in het Nieuwe Testament. Want indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Dat is als het ware het zondoffer op grond van het offer van de Heer Jezus. Maar daar komt nog iets achteraan. En ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Zelfs de offers waarvan, zelfs de zonde waarvan wij niet, zeg maar, niet op de hoogte zijn in ons leven, is dat offer voldoende. En hij wist ons in alles schoon en hij doet dat permanent. Wij belijden onze zonden, maar dat is van een iets andere orde. Ik wil er misschien een andere keer op ingaan. Misschien kan ik het heel eenvoudig zeggen. Ik heb het al eens vaker gezegd. Als u een kind van God bent, bent u gerechtvaardigd. Dat is juridisch. De zonden zijn u vergeven. U bent wederom geboren, dus u bent een kind van God. Dat is biologisch. Net zoals mijn kinderen heb ik aangegeven bij de burgerlijke stand. Dan zijn het juridisch mijn kinderen. Ik ben de daadwerkelijke biologische vader. Zo zijn wij uit God wederom geboren. Dan is hij daadwerkelijk onze vader. Door zijn zaad, door het woord wat in ons gelegd heeft, wat opgekomen is, vrucht gedragen heeft. Nou, hetzelfde is met, zoals met uw kinderen of u als kind van uw ouders. U bent juridisch bent u kind van uw ouders. U bent biologisch bent u het kind van uw ouders. Tenzij door adoptie, maar dan is het juridisch nog geregeld. Dus helemaal geen probleem. Maar, dus, en daar kan niets tussen komen. Dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Maar, relationeel kunt u de luiken sluiten naar uw relatie met uw ouders door te overtreden of door dingen te doen die niet deugen. En dat moet u belijden, dat moet u goedmaken, dat moet u wegdoen uit uw leven. Dat is een praktische aangelegenheid. Of zoals zo iemand zei, de zon schijnt altijd, als de zon schijnt. En als u binnen staat en de zon valt in uw huis, dan staat u in de zon. Maar als u de gordijnen dicht doet door te zondigen, dan sluit u zelf het licht buiten. Maar u kunt door te belijden, doet u de gordijnen weer open. En het licht is er altijd. En een kind van God wil wegdoen wat hem tussen hem en in zijn praktische gemeenschap tussen God en u instaat. Er wordt niet een nieuw offer gebracht als u zondigt. Want er is één offer gebracht en dat heeft voor altijd en eeuwig alle zonden weggedaan. En dat gaat u nu precies vertellen in de komende verzen. Maar toen is Christus verschenen. Dus vers 10 zei, het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot de tijd van de betere orde. Wat staat daar eigenlijk? Dat de inzettingen van het oude verbond zouden er zijn zolang het ware offer nog niet gebracht was. Dat staat hier. De tijd van de betere orde is, staat tegenover, maar nu. En dat is het volgende vers, vers 11. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaaktere tabernakel gedaan, die niet met handen gemaakt is, dat is niet van deze schepping. Wat staat hier dus? We hebben de tabernakel die in de woestijn stond, met daarin het heilige, waarin alle priesters dienst deden, maar waarin het heilige der heiligen de plaats was waar God en mens de ontmoeting hadden. En die was niet benaderbaar. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die was in bepaalde zin helemaal niet benaderbaar. Want slechts één persoon mocht slechts op één dag, met een heleboel bijzondere rituelen, mocht hij daar naderen. En hij kwam daar binnen en het enige wat hij daar deed, Aaron, was niet spreken met God. Alleen maar bloed sprengen en daarna gauw weer weggaan. Dat was wat hij daar deed. En op het moment, en dat is dan de Joodse overlevering, op het moment dat de hoogpriester naar buiten kwam, juichte als het ware het volk, omdat ze wisten dat het offer voor hem en voor zijn huis aanvaard was. En dat zij hun dienst mochten blijven uitoefenen. En daarna werd er gejuicht de tweede maal als hij daarna voor de tweede keer naar binnen was gegaan met het offer van een van de beide bokken wat er geslacht was. En als hij dan naar buiten kwam, wist hij dat God het offer voor hun zonde aanvaard had. Dus daarom keken zij uit naar, gebeurt er niks met die hoge priester. Want wat gebeurt er als de hoge priester niet naar buiten komt? Nou, dat weten we niet, want zoiets kent het Oude Testament niet. Maar er gebeurde niet daadwerkelijk iets letterlijks aan verschoning, vergeving en dergelijke. Want jaar erop moest het weer gedaan worden. Maar ze waren voor een jaar, was men als het ware weer vrij. En wist men dat ze hun zonden verzoend waren. Ja, verzoend in de zin van ze waren bedekt. Dus de zonden waren afgedekt. De zonden waren overgedragen op het dier. Het dier was gestorven en God had het aanvaard. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is, dat is, wat niet van deze schepping is. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, de tabernakel hier op aarde, met daarin het verzoendeksel, wat een beeld was van de ontmoetingsplaats tussen God en mensen, was een beeld van een geestelijke realiteit, namelijk de hemel zelf. De ware woonplaats van God. Ja, daar was voor het volk hier op aarde al helemaal geen sprake van. Daar was al helemaal geen sprake van, want het waren beelden. Maar de Heer Jezus is niet de tabernakel in Jeruzalem ingegaan, of de tempel in Jeruzalem ingegaan. Dat mocht hij niet eens, want hij was niet van de stam van Aaron, hebben we vorig jaar gezien. Toen we spraken over het hogepriesterschap naar de ordening van Melchizedek. Want hij kwam niet uit de Aaron, hij kwam niet uit de stam van Levi, dus hij mocht helemaal die tempel niet binnen te gaan. Daarom moest er ook een heel andere wet komen en een heel ander verbond, een heel andere inzettingen. Want onder het wet was het verboden dat de Heer Jezus daar enige functie in had. Dus daarom is het ook weggedaan. Dat heb ik ook gezien, dat is één van de argumenten van hoofdstuk 7. Maar nu is de Heer Jezus niet die aardse tempel ingegaan, maar hij is de hemel zelf binnen gegaan. De woonplaats van God. En dan staat er, en hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. Een eeuwige verlossing. De Heer Jezus is één keer gestorven. En dat woordje wat daar staat, voor eens en altijd, is een kenmerkend woord van de Hebreeënbrief. Voor eens en altijd. Dat wil zeggen dat er nooit meer iets gedaan hoeft te worden om voor ons de weg te bereiden naar het binnenst heiligdom. Alles is klaar. En hij heeft daar een eeuwige verlossing teweeggebracht. Dus voor een ieder hier die gelooft in de Heer Jezus Christus is de boodschap dat u dus ook voor eeuwig verlost bent. Als u deel hebt gekregen aan dit offer. Nou, en dit deel krijgen, dit offer, dat is niet zo moeilijk hoor. Dat is gewoon door geloof. Ja, niet uw geloof behoudt u, maar omdat u gelooft, krijgt u deel aan dit ene offer. Uw geloof behoudt u niet. De Heer Jezus zegt, uw geloof heeft u behouden. Maar daar bedoelt hij niet mee het denkproces van het geloven, maar de persoon op wie dat denkproces zich richt. De persoon wiens woord en wiens werk u voor waarheid hebt aangenomen. Als u gelooft dat de Heer Jezus voor u gestorven is, dan hebt u deel gekregen aan zijn werk. Al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Niet hoopt te krijgen, heeft. Hij heeft eeuwig leven. En waarom? Nou, Johannes zegt dat heel kenachtig. Het leven is in de Zoon. Dus wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dus als u deel hebt aan de Zoon, en dan komt het onderwijs van de Romeinenbrief, daar zal ik vanavond al helemaal niet naartoe gaan. Maar als u deel hebt, als u gelooft in de Heer Jezus, dan zegt de Romeinenbrief, dan bent u met hem één gemaakt. Daarom zijn wij ook het huis van Aaron. Wij zijn deel van onze hemelse hogepriester. Wij zijn het huis van de Zoon geworden. Wij zijn huisgenoten van de Heer geworden. Wij zijn het huisgezin van God geworden. En Romeinen gaat nog verder. Die zegt zelfs niet eens dat wij deel geworden zijn aan het huisgezin van God. Die zegt zelfs, u bent één gemaakt met de Heer Jezus. Door geloof bent u één plant met hem geworden. Zo staat het er letterlijk. Symbiose staat er in het Grieks. U bent één plant met hem geworden. In zijn dood en in zijn opstanding. Dus wilt u weten wat uw toekomst is? Dan lees in de Bijbel wat de toekomst van de Heer Jezus is. Dan weet u ook wat uw toekomst is. O wonderbaarlijke genade. Eén geworden met de Zoon. In zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart en straks ook in zijn wederkomst. Zijn we in alles één met hem. Wilt u weten waar de Heer Jezus heen gaat? Zoek dat op in het woord en u weet waar u heen gaat. En de Heer Jezus heeft gebeden dat, Vader, ik wil dat zij bij mij zijn waar ik ook ben. En waar is hij nu? Aan de rechterhand van de Vader. En waarom is dit alles? Waarom is dit alles wat ik u nu vertel? Waarom is er een offer gebracht om ons te verlossen? En waarom is de Heer Jezus naar de hemel gegaan? Wel, hij zegt zelf om ons plaats te bereiden. Dat is voor de toekomst. En dan zeggen we, ja, en nu? En hoe zit dat dan nu? Mogen wij dan naderen tot die Vader? Ja, want hoofdstuk 7 zei... Sorry, hoofdstuk 6 aan het eind, vers 20... lees ik even vers 19. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Prachtig, hè? Ons anker is achter het voorhangsel. Dat wil zeggen in het binnenste heiligdom. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hogepriester is geworden tot in eeuwigheid. Opdat de achternalopertjes... De voorloper is ingegaan opdat de achternalopers, dat zijn wij, want hij is onze voorloper, wat impliceert dat de bedoeling is dat wij achter hem aangaan om daar te verschijnen voor Gods aangezicht. Weet u wat het lastig is van deze hoofdstukken? Sommige mensen, sommige mensen, het klinkt een beetje raar. Sommige mensen zeggen, ja, weet je, ja, dit is allemaal wel leuk, deze hoofdstukken en zo, dat is wel interessant. Maar ja, wat moet ik daar nu mee? En het is heel vervelend, maar ik heb het eens even opgezocht. Wat zijn nu de opdrachten in deze hoofdstukken? Nou, de laatste opdracht die wij in de Hebreeënbrief krijgen is in hoofdstuk 6 vers 1. Daar stond: laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot de Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering, van dode werken, van geloof in God en van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden, het eeuwig oordeel. En dat zullen wij ook doen als God het toelaat. Wat zullen wij doen? Wel, doorgaan tot de volmaaktheid. Hoofdstuk 9, vers 9, heb ik voorgelezen, waar stond dat er in deze tabernakel gaven aan slachtoffers geofferd werden die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. En in hoofdstuk 6 zei hij dat wij door zouden gaan tot de volmaaktheid. En dat is de laatste opdracht die wij vinden. En in hoofdstuk 7 vinden wij geen opdracht. In hoofdstuk 8 vinden wij geen enkele opdracht. In hoofdstuk 9 vinden wij geen enkele opdracht. In hoofdstuk 10 vinden wij de eerste opdracht pas weer in vers 19. En dan ga ik u gelijk even verklappen van: wat is nou dit onderwijs wat wij hier krijgen? Dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven. En dat dit ene offer van de Heer Jezus al die offers van het Oude Testament tot vervulling brengt. Het ene Pascha, er is nooit meer een nieuw Pascha gekomen in Egypte. Ja, het Joodse volk viert het Pascha, maar als een herinnering. Er wordt niet een nieuw Pascha geslacht. Er is niet opnieuw een verlossing in Egypte. Dat is slechts eenmalig. Dat is een eenmalige gebeurtenis. Er komt geen offer meer om ons te verlossen. Maar toen het volk in de woestijn was, waren er heel veel offers gebracht, omdat die offers noodzakelijk waren, omdat het volk weliswaar verlost was, maar nog steeds met zonde en met onrechtvaardigheid en met onreinheid behept was. En er was nog steeds geen daadwerkelijk offer wat de zonde daadwerkelijk kon wegnemen. Dus steeds moesten die offers gebracht worden. Maar nu is de Heer Jezus gekomen en die heeft dat ene offer gebracht. En dat ene offer is voldoende om ons te verlossen in onze zonde. En is voldoende om ons iedere dag te reinigen. En is voldoende om ons voor het aangezicht van de Vader te brengen. En omdat dit ene offer gebracht is, en deze hoge priester, de Heer Jezus, nu aan de rechterhand van de Vader is, en ons altijd de vrije toegang verschaft, zegt hij tegen ons. En dan komt de eerstvolgende opdracht naar hoofdstuk 6 vers 1. En dan lees ik voor in hoofdstuk 10 vers 19. Omdat wij nu broeders en zusters vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd, dwars door het voorhangsel heen. Dat is zijn vlees. Toen de Heer Jezus stierf, hij zijn vlees gaf, zijn lichaam gaf, scheurde het voorhangsel. Dus wij gaan als het ware door de dood van de Heer Jezus heen. Op grond van de dood van de Heer Jezus mogen wij het binnenste heiligdom binnengaan. En dan zegt vers 21: en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water, laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Wat een uitnodiging. Onder het oude verbond was het alleen maar de hoge priester. En die mocht ingaan in een maquette, in een beeld, niet eens de ding zelf. Hij ging in een schaduw, in een zinnenbeeld ging hij in. Want het was een plaatje van iets wat in de toekomst zou komen. En nu worden wij, omdat wij het offer van de Heer Jezus hebben aangenomen, zegt de Heer niet dat wij alleen maar mogen kijken, maar hij nodigt ons uit om achter de voorloper aan te gaan en in het binnenste heiligdom de hemel in te gaan. Ja, broeders en zusters, en ik snap dat we zeggen, ja, maar we gaan toch niet daadwerkelijk de hemel binnen? Nee, niet. En misschien moet ik zeggen, nog niet met ons lichaam zoals we dat nu hebben. Maar met het oog van het geloof gaan wij het binnenst heiligdom in. En wij mogen voor Gods aangezicht verschijnen. En wij mogen Gods aangezicht zien in het aangezicht van de Heer Jezus. Mozes moest iets op zijn gezicht doen, zodat het volk niet zou zien op de heerlijkheid van God. Maar wij mogen het aangezicht van God zien, de aanwezigheid van God ervaren in het aangezicht van de Heer Jezus. En daarom nodigt hij ons uit om te gaan. Hoe kan het dat wij zo benepen zijn in ons naderen? Wij naderen niet als zondaren. Dat kan helemaal niet. Want de zonde is weggedaan. Want de volgende versen zeggen van hoofdstuk 9... Hij is niet door bloed van, vers 12, hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd ingegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Ingegaan, een eeuwige verlossing. Je zou kunnen zeggen, u bent verlost van uw zonde, u bent verlost. Dat woord betekent dat wij zijn vrijgekocht op grond van een losprijs. Er is een prijs voor u betaald. En die prijs is voldoende om u vrij te kopen. U bent verlost. Want, zegt vers 13, als het bloed van stieren en bokken. En als u dat opzoekt, dan zult u zien dat het bloed van stieren en bokken het bloed is van de offers die gebracht werden op de grote verzoendag. En het as van de jonge koe. Leviticus 16 is de dag, de grote verzoendag, waarop stieren en bokken werden gebracht. Het as van de jonge koe is het offer van de rode vaas, of de rode koe die gebracht werd in nummer 19. Dat wordt eenmalig beschreven. En dat laat weer een heel ander beeld zien. Heel kort. Het heeft te maken met dat het volk in aanraking kwam met de dood. En op het moment dat je met de dood in aanraking komt, bijvoorbeeld doordat je botten aanraakt, of doordat je iemand hebt aangeraakt die overleden is, dan was je onrein. Maar dat was een onreinheid die wel moest, omdat dat bij het leven behoort. Wat als uw geliefde overlijdt? Wat als je vader of je moeder overlijdt? En er zullen velen zijn die het hebben meegemaakt. De meeste, ja, misschien zijn er ook die een wat moeilijke relatie hebben gehad. Maar als het iemand is van wie je zielsveel hebt gehouden, die wil je nog aanraken. Toch? Die wil je dat is je afscheid nemen. Je neemt lijfelijk afscheid van iemand die je dierbaar is. Over het algemeen is het zo dat we, ja, meestal geen vreemden aanraken, maar van je eigen gezin. Die raak je aan. Maar op dat moment, omdat je met de dood in aanraking bent geweest, ben je onrein. En de Heer kan dat niet door de vingers zien. Want je moet wel. Omdat wij in deze wereld hebben we even met de dood te maken. Dat is een wezenlijk onderdeel van het leven. Maar de Heer heeft daar een offer voor gegeven. Voor degene die moedwillig toch met de dood in aanraking kwamen. Dat was dit, het offer van de jonge koe was daarvoor. Lees het maar in nummer 19. En als u daar een praktische toepassing van wil hebben, moet u even lezen in nummer 31. Daar vindt u een praktische toepassing van dit offer. Overigens een hele rare toepassing, maar dat is voor u, die mag u zelf uitzoeken. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heilig tot reinheid van het vlees, ziet u, reinheid van het vlees, want vers 10... vers 9 zei, die offers waren niet in staat om het geweten te volmaken. En het waren alleen voedsel en drank en verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen. Dus ordeningen die te maken hadden met het uiterlijk, met het uiterlijk leven. Men was ook ceremonieel onrein. En daar waren die offers voor. Maar als deze beelden, deze zinnenbeelden al voldoende was om de mensen, de priesters in dit geval, toch weer hun dienst te laten doen. En degene die onrein geweest waren, toch weer te mogen laten rondlopen in de gemeenschap van Israël. Nadat zij het offer bij de tabernakel en later bij de tempel gebracht hadden. Als dat bloed al zoveel kracht had, omdat God op het bloed keek en daar het offer van zijn zoon zag, hoeveel te meer, zegt vers 14, zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken. Ziet u, uw geweten is gereinigd. Daarom zegt hoofdstuk 10, en ik las het, hoofdstuk 10 vers 22, laten wij naderen met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. En dit is een objectieve aangelegenheid. Een objectieve aangelegenheid. En ik zeg dit speciaal zo, omdat er velen onder ons zijn, en ik bij tijd en wijle evenals u, dat wij worstelen met dingen in ons leven. Want we kennen allemaal zaken in ons leven waar wij verschrikkelijk van balen en waarvan we weten dat het zonde is. En toch begaan we ze. Hoe kan dat dan? En dan hebben we soms, dat we soms niet eens tegen onze hemelse vader durven uit te spreken van, vader, ik heb het weer gedaan en ik wil het belijden. En op het moment dat wij het belijden, is dat offer van de Heer Jezus, was daar al. En we mogen iedere keer terugkomen omdat het geweten objectief gereinigd is. En misschien zegt u, maar dat is raar, want het geweten, dat is toch, ja, dat is toch, dat heeft te maken met ons gevoel, het heeft te maken met denkprocessen. Maar wij wandelen uit geloof en niet door wat we voelen. Wij wandelen in geloof en niet door wat wij ervaren en niet door wat wij zelf denken. Dat is leven uit geloof. Dat u zegt, vader, het offer is gebracht. En ik weet dat ik gezondigd heb en ik wil het wegdoen. Maar er komt geen nieuw offer. Het offer is gebracht. Uw geweten is gereinigd. En omdat u daarmee worstelt, is daar een hoge priester. Aan de rechterhand van de vader. En dan ga ik even naar vers, want ik zie alweer dat ik er weer niet helemaal doorheen gekomen. En dat hoeft ook helemaal niet. Vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. En dat is een tegenbeeld van het ware. Maar in de hemel zelf. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Waarom zit de Heer aan de rechterhand van de Vader? Hij zit daar voor u. En hij zit daar voor mij. Omdat wij die worstelingen hebben. Want wij hebben geen hoge priester die niets kan meevoelen met onze zwakheden. En nu blader ik even voor naar hoofdstuk 4. En dan lees ik eigenlijk dezelfde woorden als die we net in hoofdstuk 9 vers 24 hebben gelezen. En nu lees ik ze uit hoofdstuk 4. U had ze dus al uit uw hoofd moeten kunnen citeren. En ik ook. Vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon van God. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is geweest, doch zonder zonde. Aan hem was geen zonde. En omdat wij die hoge priester hebben die die zwakheden van ons kent, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En nou is het zo bijzonder. Ik heb het u de vorige keer geloof ik al gezegd. Misschien kunt u het zich nog herinneren. De Engelsen hebben daar zoiets raars mee gedaan. Hè? Hier staat de troon der genade. Weet u hoe Luther het woord verzoendeksel vertaalde? Gnadestoel. En weet u hoe de Engelsen het vertalen? The mercy seat. Dat is het verzoendeksel. Wij naderen tot de troon, de stoel der genade. De plaats waar genade heerst. En wat is dat dan? Die mercy seat, dat is het verzoendeksel. Maar niet het verzoendeksel van die tabernakel hier op aarde. Maar als het ware de verzoendeksel, het verzoendeksel daarboven in de hemel. Dan denken we, maar staat er dan ook zo'n ark? Nee, daar staat niet een ark. Want die ark was eigenlijk ook maar een beeld. Maar waar was de ark dan een beeld van? Nou, toch even de Romeinenbrief. Want ik wil u even laten zien, hoofdstuk 9... Ja, want u denkt, wacht even, hij zegt Romeinenbrief en dan zegt hij weer hoofdstuk 9, niet van de Romeinenbrief, maar van Hebreeën. Heb ik het woord voorgelezen, wat ik zo kan laten zien, dat de vertalers anders vertaald hebben. En dit staat in uw eigen Bijbel. In vers hoofdstuk Hebreeën 9 wordt gesproken over de attributen die in het binnenheiligdom stonden. En daar staat in vers 4 dat achter het voorhangsel in het binnenste heiligdom stond de ark van het verbond. Geheel overtrokken met goud. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had. En daarin de stenen tafelen van het verbond. En op deze ark waren de cherubim van Gods heerlijkheid. En nu komt het. Die het verzoendeksel overschaduwden. Verzoendeksel. En dat woord wat hier vertaald staat met verzoendeksel komt nog één keer voor in het Nieuwe Testament. En dat is in Romeinen 3. In Romeinen 3. En dan moet u eens even kijken wat er gebeurt. Hou even vast, hè. Wat was in het Oude Testament, wat zei de Heer over dat verzoendeksel tegen Mozes? Hij zei tegen Mozes, dit verzoendeksel is de plaats waar ik jou zal ontmoeten. Dus het is de het is de plaats van ontmoeting tussen God en mens. En dat verzoendeksel kon alleen maar benaderd worden doordat Aaron daar eenmaal per jaar naartoe ging en daar bloed op sprengde. Maar God sprak tot Mozes, de middelaar, vanaf het verzoendeksel. Dus de ontmoetingsplaats tussen God en mens. En dan zeggen wij, wat is dus de ontmoetingsplaats tussen God en mens? Dan zeggen we, dat is het verzoendeksel. En u vraagt het anders, maar wie is de verzoeningsplaats tussen God en mens? De Heer Jezus. Oh, kan ik dat bewijzen? Hou vast, hè, het woord verzoendeksel. Dan gaan we nu naar Romeinen 3. En dan staan daar die geweldige, geweldige versen. Hoofdstuk 3, vanaf vers 21. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. En nu komt het. Hem heeft God openlijk aangewezen als verzoendeksel door het geloof in zijn bloed. Ja, zegt u, ho, wat staat daar bij u, bij mij? Bij mij staat middel tot verzoening. Ja, dat klopt, dat staat er bij mij ook. Maar het is exact hetzelfde woord wat in Hebreeën is vertaald met verzoendeksel. Dat is dit woord. En dat vertalen ze hier met middel tot verzoening. Fantastisch, hè? We zijn verlost door het bloed van de Heer Jezus. De ontmoetingsplaats tussen God en mens. En God heeft gezegd over zijn zoon dat hij is het verzoendeksel. Hij is degene die zijn leven voor ons gegeven heeft. Op grond van wiens bloed wij gerechtvaardigd zijn. Op grond van wiens bloed wij de vergeving van zonde hebben. Op grond van wiens bloed wij mogen naderen iedere dag tot een heilig en rechtvaardig God. En dan zegt hij er nog iets van. Dan zegt u, ja, dat is mooi voor ons. Maar hoe zit het dan met die gelovigen van het Oude Testament? Hoe zit dat dan met hun zonde? Nou, dat zegt hij er gelijk achteraan. God heeft, vers 25, hem openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Ik geloof dat daar een komma tussen moet staan, tussen geloof en zijn bloed. Niet omdat het Grieks dat kent, maar het gaat niet zozeer dat wij geloven in zijn bloed, maar wij geloven in hem op grond van wiens bloed wij mogen naderen. En hier wordt het vertaald met geloven zijn bloed. Ja, het is niet erg als u het gewoon zo laat staan, als u zich maar realiseert van het is niet zo dat wij geloven in het bloed van de Heer. Nee, we geloven in de Heer. En we geloven dat hij zijn bloed heeft gegeven tot verlossing en tot gerecht, verlossing van onze zonden, als een zoenprijs voor onze zonden. En dan staat er, tot geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Nou, dit is even lastig, maar ik zal het u heel eenvoudig zeggen. Hoe zit dat dan met die zonden van de gelovigen onder het oude verbond? Als ze niet daadwerkelijk vergeven konden worden, omdat het bloed van stieren en bokken, zo hoofdstuk 10 van de Hebreeënbrief zeggen, nooit echt zonde kan wegnemen. Wat gebeurde er dan met die zonde? Hoe kan God toch omgaan met deze mensen, terwijl hun zonden niet echt vergeven zijn en zij eigenlijk ook niet echt gereinigd zijn? Nou, dan komt er een bijzonder facet. Eigenlijk op alle plaatsen in het Oude Testament waar van verzoening wordt gesproken, wordt het woord kafar gebruikt. Dat is het Hebreeuwse woord, kafar. Maar de allereerste keer dat dit woord gebruikt wordt, is in Genesis, waar staat dat Noach de ark met pek moest bedekken. En dan wordt het woord kafar wordt niet vertaald met dat hij de ark moest verzoenen met pek. Hij moest hem bedekken. Soms ook vertaald met bepekken. Maar het is bedekken met pek. En nu gaat het maar niet om de pek, maar om het woordje bedekken. Dus wat gebeurde er daar? Het bloed van de stieren en bokken dekte als het ware de zonde af, zodat de zondaar, de Israëliet, vrijelijk met God mocht omgaan, relatief vrijelijk, totdat het ware offer zou komen, wat als het ware die zonde daadwerkelijk weg zou nemen, en op dat moment was er daadwerkelijke vergeving. En God zag het bloed van stieren en bokken, en hij wist dat eenmaal het ware offer aan het einde, in de voleinding der eeuwen, zo hoofdstuk 9 vers 28, even kijken, waar staat het, is vers 26, maar nu, het tweede gedeelte van hoofdstuk 9 vers 26, maar nu is hij, de Heer Jezus, bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van zichzelf. Hier staat vertaald door zijn offer, dat is hetzelfde. Maar als je deze combinatie opzoekt op veel plaatsen, dan wordt het iets krachtiger als je zegt door het offer van zichzelf. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven als een plaatsvervanging voor onze zonde. En omdat het binnenst heiligdom, de Heer Jezus de hemelen doorgegaan is met zijn eigen bloed. En dat wil niet zeggen dat hij met een schaal bloed in is gegaan. Dat is een beeld. Het bloed spreekt van het vergoten leven. Hij heeft zichzelf als offer gegeven. Maar hij is opgestaan. Maar hij gaat als het ware met zijn bloed het binnenst heiligdom in, met het vergoten leven. En het is voor God de Vader is het voldoende. Zo groot is dat offer en zo waardevol is dat offer voor God de Vader, dat daar een plaatsvervanging voor onze zonde is, die in de toorn van God is geweest en die onze zonde heeft gedragen aan het kruis van Golgotha. En wij weten dat wij nooit meer hoeven te wachten op een offer. Het offer is eenmaal gebracht. En het is zo groot dat het al onze zonden uit het verleden, het heden en de toekomst heeft weggedaan. En wij mogen naderen met een gereinigd hart en een gereinigd geweten. Omdat wij niet zelf onze zonden hoeven te dragen, want dat kunnen wij, dat zouden we nooit kunnen. Op geen enkele wijze. Maar wij hoeven ze niet te dragen, omdat de Heer Jezus heeft onze zonden gedragen. En dat hele proces vindt u in Jesaja 53, de lijdende knecht des Heren. Waar staat dat God dat de Heere onze zonde op hem heeft doen aanlopen. Hij heeft ze voor ons gedragen. Hij die onze zonde in zijn lichaam op het hout heeft gedragen. En dat offer is voldoende voor onze verlossing in onze diep verdorven staat toen wij nog zondaren waren. Dat offer is voldoende om ons nu altijd geheiligd en rein de hemel binnen te laten gaan. En wij mogen altijd voor het aangezicht van onze hemelse Vader verschijnen. En wij hoeven dat zonder geweten te doen. Ja, ik bedoel niet te zeggen van rommel maar aan en u kunt gerust zondigen. Nee, maar God gaat, er komt geen nieuw offer. Het is op grond van dat ene offer. Bij onze gemeenschap met onze hemelse Vader belijden wij onze zonden, omdat wij weten hoe groot de prijs is. En hoe diep de verlatenheid is geweest van de Heer Jezus om onze zonden weg te nemen. En dat ene offer is groot genoeg om ons tot in alle eeuwigheid voor onze hemelse Vader te laten leven. Wat een wonderbare zaligmaker. Wat een redder. Wat een heiland. Amen. Zullen we danken met elkaar? Vader in de hemel, wat is het bijzonder als we ons realiseren dat we als het ware in gedachten deze plaats waar we hier nu met elkaar zijn mogen verlaten. En als het ware in gedachten door de hemelen mogen gaan. En in het geloof, in het volkomen en volbrachte werk van uw Zoon, voor uw aangezicht mogen komen. Dat we mogen zien in het gezicht van uw Zoon. En u daarin u mogen zien. En Vader, wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken. Maar het gaat er niet om de voorstelling van zijn gezicht, maar om het feit dat wij u mogen aanspreken, u onze Vader mogen noemen. Wij, Vader, die vijanden waren, die zondaren waren. Mensen die eigenlijk haters van u waren, van nature. Maar die ons verlost mogen weten door het kostbare bloed van uw Zoon. En Vader, wat is het heerlijk dat we u onze Vader mogen noemen. Wetend dat u van ons houdt en dat hebben betoond in de komst van uw Zoon. Die de heerlijkheid heeft verlaten. Die de eenheid met u daar in de hemel heeft verlaten om mens te worden. Om vlees en bloed aan te nemen. Opdat wij nu een mens aan uw rechterhand zouden hebben. Vader, het is onvoorstelbaar als we ons realiseren dat het uw liefde en uw initiatief waren. Die dat voor ons hebben bewerkt. En Vader, wat is het heerlijk dat we mogen uitspreken met het woord wat we vanavond gelezen hebben, dat u ons geweten gereinigd hebt. Dat u de zonde hebt weggedaan. Dat de zonden vergeven zijn. Vader, wat is het belangrijk ook dat we met het oog van het geloof daarnaar kijken. Dat we niet ons iedere keer terneer laten slaan door datgene wat we met ons natuurlijke oog zien, ook in ons eigen leven. Vader, we willen bidden dat dit de kracht mag zijn om juist met vrijmoedigheid tot u te gaan. Want Vader, als we in uw licht leven en als we bezig zijn met de dingen van u en in uw dienst willen zijn, Vader, dan is de zonde daar afwezig. Vader, dan kan daar geen zonde gelijktijdig begaan worden. En Vader, daarom nodigt u ons uit om iedere dag tot u te gaan. En voor ieder moment van de dag uw zegen te vragen. En ook om ieder moment van de dag u te zoeken. Vader, wil ons dat leren. Heer, dan geeft u ons vrijmoedigheid. Want uw woord zegt dat we mogen naderen met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Dank u wel, Vader, voor deze avond. Dank u wel voor deze wonderbare schatten die u voor ons bewerkt hebt in het werk van uw Zoon. Dank u wel, Vader, dat u ons hebt lief gehad en dat uw Zoon zich voor ons heeft gegeven. Amen.